Een monnik vroeg aan meester Changsha, wie was de leraar van alle Boeddha's? Changsha antwoordde, in de wereld is niets verborgen. Het woord mystiek betekent letterlijk verborgen, of als zelfstandig naamwoord, het verborgene. Maar het werd of wordt in de christelijke traditie altijd gebruikt voor het ontmoeten van de ziel, de ontmoeting tussen de ziel en God. God die verborgen is, hè, omdat hij niet rechtstreeks waarneembaar is, en de ziel. Er waren mensen die zich daarop toelegden. Dat waren de mensen, dat begon zo in de derde, vierde eeuw na Christus. Mensen die trokken zich terug in de woestijn. Meestal was dat ergens in Egypte of Syrië. En daar had je niet veel nodig. Je moest een bron hebben, een palmboom en verder niet zoveel mensen in de buurt. En daar oefenden ze. Soms kregen ze een leerling die het ook wilde leren. En daar, ja, zo gaven ze dat aan elkaar door. En het is interessant, vind ik, om dat wat wij hier doen en dat wat die mensen daar deden, met elkaar te vergelijken. Het eerste, dat de overeenkomsten zijn interessanter dan de verschillen, maar de verschillen zijn ook belangrijk. De eerste overeenkomst is dat die mensen waren uit op een rechtstreekse persoonlijke ervaring. Die hadden echt lak aan theologie. De derde en vierde eeuw, dat was de tijd dat alle Byzantijnen begonnen te discussiëren over de verhouding tussen de naturen van Jezus. Jezus heeft nooit gesproken over naturen. Maar die Byzantijnen die vonden dat vreselijk belangrijk. Die woestijnvaders hebben zich er nooit geen ene moer van aangetrokken. Oninteressant. Waarom? Omdat het spelen met begrippen is. Dat kun je niet rechtstreeks ervaren. Ze wilden de ervaring zelf hebben. En een van de instructies, die van later tijd is, maar het zal er niet zoveel schelen. Een van de eerste instructies is, bedek alles wat je weet met een wolk van niet weten. Alles wat je weet over theologie, over God ook, die per se die je wilt ontmoeten, ga ervan uit dat je er niks van weet. Alles wat je weet en wat je je vast voorstelt, is een belemmering voor de levende ervaring. Ik kan me daar heel erg verwant mee voelen. Meer met de methode dan met het doel. Dat is ook duidelijk. Een ander punt dat ze ook altijd benadrukte was, wat ze ervaarden, dat kan niet in woorden worden meegedeeld. Je kunt erover praten, maar het is alsof je praat over zwemmen tegen iemand die nog nooit water gezien heeft. Dat deelt niks mee. En meestal deden ze er ook niet veel moeite voor, maar als ze daarover spraken, dan was het meestal een ervaring dat ergens in het bewustzijn alle grenzen wegvielen. En met name de grenzen tussen jezelf en dat wat er om je heen is. Een gevoel ook van verbondenheid met al die wezens. In de woestijn heb je niet veel wezens. En dan is het makkelijker om erover na te denken dan wanneer je in een drukke stad woont. Hoewel, er is natuurlijk geen wezenlijk verschil. Je hebt het hier even zo. Huizen die leven, ze worden warm en koud met de dag en ze worden oud en ze bevatten mensen. Ze hebben, al die dingen hebben een leven, de planten, de bomen, hè, er stroomt allemaal bloed door me heen. En die bomen, er stroomt allemaal vocht, weet ik veel, doorheen en zo. Dat er niet een werkelijk verschil is tussen jezelf en de wezens die je omringen. Dat is iets wat ze erg benadrukte. Iets wat ik merkwaardig vind, omdat als je het zo formuleert, dan is God er niet in aanwezig. Maar goed, zij hadden ook, dat is wel een verschilpunt, ze hadden ook heel veel visioenen. En over het algemeen hechten ze daar buitengewoon veel waarde aan. Dat is, ik hoor van jullie en ook van mensen die in de Noorderpoort trainen, zelden iets over visioenen, maar het komt nou eenmaal voor. Maar in Zen wordt heel erg benadrukt. Alle visioenen, dat is enkel een spel van je fantasie. Je moet niet letten op wat je je voorstelt. Je kunt hooguit letten op het feit dat je iets voorstelt. Maar wat je voorstelt, is gewoon fantasie. En dat is wel een verschil, hè? Als je die mensen leest. Ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt. Zoals Rusbroek en Hadewitsch en zo. Die besteden daar heel veel aandacht aan. Aan de visioenen die ze hadden en de interpretaties daar, die ze daaraan geven. Ik vind dat iets anders dan directe ervaring. Terwijl je hart openen, dat is een directe ervaring. Dat heeft met wat je je voorstelt niks te maken. Je ziet hier, dit zijn overeenkomsten en verschillen. En het is altijd goed om er naar te kijken, omdat we ons zo beter bewust kunnen worden van de eigen oefening. Hè? Je hoeft niet allemaal dezelfde oefening te doen natuurlijk. In elk geval, als je dat andere aspect neemt, hè, het gevoel dat er geen grens is tussen jezelf en de wereld en al de wezens met wie je samen een poosje door de wereld wandelt, dat wordt in boeddhistische meditatie aangeduid met het Sanskriet woord samadhi. Samadhi is zoiets als eenwording, hè, maar eenwording in de zin, in het bewustzijn is geen besef van verschillen. Niet van, ik ben hier waarnemer en daar is iets wat waargenomen wordt. En de ervaring en de vrede die die mensen ervoeren als ze zo dat verwezenlijkten. En dat wat wij samadhi noemen, ik denk dat het heel erg op elkaar lijkt. Omdat dat precies een ervaring is, helemaal los van de theologische achtergrond die je daar overheen kan leggen. Ik weet niet of je veel boodschap hebt aan al die woestijnvaders en moeders trouwens, hè, er waren heel veel vrouwelijke mystici ook. Maar je ziet dat er in wezen tussen de oefening zoals wij die hier aangetroffen hebben, die langs grote omwegen ergens via Japan en China en India tot ons zijn gekomen en de christelijke traditie, in sommige opzichten niet zo vreselijk veel verschil is. Mits je één voorwaarde in het oog houdt, je moet nog het christendom, nog het boeddhisme dogmatisch opvatten. Zodra je dat doet, dan sta je altijd blind op de verschillen. Maar als je kijkt naar de levende ervaring, dan zijn er nog steeds verschillen. Maar ja, we hebben net 25 minuten gezeten, maar geen twee van ons heeft hetzelfde meegemaakt. Dat is altijd zo. In elk geval wat een ander verschil is, het ene verschil is geen aandacht schenken aan visioenen. En het andere verschil, dat is, de Boeddha die zal nooit praten over ziel of over God. Dergelijke woorden gebruikte hij absoluut niet. Eigenlijk stelde zich ook helemaal niet voor wat je ontmoet in een ervaring van eenheid. De meeste nadruk legde hij altijd op de dingen die je moet vermijden. En dat is nu niet het onderwerp, hè, maar dat heb ik vaak genoeg gedaan. Het spel van begeerte en afkeer, dat moet je een tijdje met rust laten. Dat is wat onmiddellijk scheiding aanbrengt. Dit wil ik wel en dat wil ik niet. Als je een gevoel van eenheid wil hebben, dan moet je niet toegeven aan begeerte en afkeer. En daar is een harde training voor nodig. Het is overigens interessant. Soms schreven die mensen, ik bedoel de christelijke mystici, over de moeite die ze daarvoor moesten doen. Ik heb er wat boeken over gelezen en dat is één herkenning die je daar hebt. die hebben echt precies dezelfde moeilijkheden. Hè, met afdwalen, met tegenzin, met weerstand, met verlangen dat het eindelijk eens een keer volmaakt is, enzovoort. Allemaal precies dezelfde dingen als waarmee wij ook mee zitten. Je ziet, dat is ook een van de overeenkomsten. Maar terwijl de Boeddha niet zo vreselijk veel zich bezig hield met beschrijven wat ontmoet je in een dergelijke ervaring, daar waren de Chinezen veel explicieter in, en Japanners ook. Hè. Dat komt doordat de natuur als omgeving, hè, als wereld ook waar we een deel van uitmaken, veel meer tot de Chinese traditie behoren dan tot de Indiase. Die hebben daar hele andere voorstellingen bij. En in Zen wordt altijd benadrukt, dat wat je ervaart, hè, dat wat je ontmoet, dat is altijd gewoon wat je altijd ontmoet hebt. Alleen je ziet het anders. Je ziet het niet met afstand, je ziet het niet als iets wat je kent, je ziet het ook niet als iets wat je kunt gebruiken, maar je ziet het onbevangen. De moeilijkheid is niet dat er iets verborgen is en dat je daar moet komen. De moeilijkheid is om onbevangen te zijn. Dat is echt moeilijk. En het ergste, dat is altijd denken en willen. Dat is wat je van onbevangenheid afhoudt. Maar wat je ontmoet is altijd muziek die plotseling heel nieuw klinkt. Of ineens zie je hoe de bomen door heel laag avondlicht beschenen worden. En je ontmoet het alsof je jezelf vergeten was. Dat is samadhi. En het is ook, dat moeten we niet uit het oog verliezen, het contact dat je hebt met het allerbelabberde gevoel dat je hebt wanneer je slecht geslapen hebt. Dat hoort er ook bij. Want als je dat uitsluit, dan is de wereld nog altijd niet een eenheid.